Goedenavond, geliefde. Ik ben geneigd om natuurlijk te zeggen goedemiddag. En ik zeg net, het begint hier best aardig gaat te sneeuwen. Dus, maar dat is aan de buitenkant. En we gaan hier mooi verder met het woord. En dat is de rijkdom van het leven. En ik vraag u om uw Bijbels te openen naar het derde hoofdstuk van Efeze. Efeze hoofdstuk 3. De laatste keer hebben we dat ook gelezen, althans hebben we erin gelezen. En hebben we er wat aandacht aan besteed, aan die verborgenheid. En we gaan even verder kijken wat die verborgenheid allemaal betekent voor u en mij. Dus hoofdstuk 3 van Efeze. En ik lees van vers 1. En dan heeft hij het over: om deze oorzaak ben ik Paulus, de gevangene van Christus Jezus. Voor u die heidenen zijt. En dan wijst hij natuurlijk het terug op hetgene om deze oorzaak. Dus dan hebben we het over het vorige hoofdstuk. En het hele boek van Efeze, dat hebben we al eerder bekend, is een geweldige zegen. En zouden we voortdurend kunnen lezen. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u. Dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb. Waaraan gij dit lezende kunt bemerken, mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten zijn der belofte in Christus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods die mij gegeven is, naar de werking zijner kracht. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En alle te verlichten dat ze mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid zij die van alle eeuwen verborgen is geweest in God. Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en machten in de hemel. De veelvuldige wijsheid Gods, naar het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer, in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof aan Hem. Daarom bid ik dat Gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor U, het welk is uw heerlijkheid. We lezen zover op dit moment en gaan even terugkijken naar hetgeen we gelezen hebben. En dus Paulus die heeft het over deze oorzaak. En dan lezen we daar iets verder. Je hebt gehoord van de bedeling der genade Gods. Nou, de Bijbel is ondergedeeld, als ik het zo even mag uitdrukken, in bedelingen. Daar gaan we op dit moment niet mee verder. Maar wel dat we gaan zien wat er hier gezegd wordt. Want we hebben het vorige keer gehad over dat woordje. En woorden zijn belangrijk. En hier is het woord verborgenheid. En iets is verborgen. En wat doe je met hetgeen dat verborgen is? Dat kan zijn dat je dat gaat opzoeken. Waarschijnlijk als kinderen, misschien ook als ouderen, dat weet ik niet, met de kinderen, heb je wel eens iets gezocht. Je steekt iets weg en je moet het voelen, of je kruipt zelf weg en ander moet je vinden. Verborgen. Je hebt jezelf dus verborgen. Misschien kruip je nog wel eens weg. Misschien kruip je gewoon weg voor de dingen om je heen. Verborgen. Nou, hier hebben we het over de verborgenheid van God. En dat is interessant als we denken aan die verborgenheid. Want indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid. Nou, dat is wel heel duidelijk dat Paulus hier een openbaring gehad heeft aangaande deze verborgenheid. Want die is nog steeds, wordt die de verborgenheid genoemd. ook in de tijd van Paulus. En Paulus die was dus in plaats van dat hij de Heere diende, was hij aan het vervolgen. Dus dat is een heel andere zaak. En dan zie je dus die verborgenheid. Hij had niet in de gaten, hij wist wel van de wet. En oh, dat schrijft hij ook in Galaten over hoe hij door de wet vervolgde en alles. Zoals de fariseeën dat deden in de dagen van de Heer Jezus. En zo zie je dus dat de Paulus, ja, tot dat moment dat God hem van zijn paard gooide. En daar lag hij dan. En ja, wie zijt gij? Wie zijt gij? Dus tot dat moment was God ook voor hem verborgen. En tot Ananias kwam en die hem vertelde waar het werkelijk om ging. Dat leest u verder in Handelingen 9. En gaan we nu niet even bekijken. Maar wel even realiseren dat die verborgenheid, die was dus ook voor Paulus, was het verborgen wat hier gaande was. Die dacht ook dat hij bij de wet moest leven, dat hij door de wet verder kon gaan en zoal. Maar zelfs tot vervolgingen toe. Dat is altijd weer een punt, denk ik. Dat is niet alleen, dat was niet alleen toen. Dat is door de eeuwen heen zo geweest. Wanneer mensen de wet niet willen houden, dan doen ze net of dat ze die wel willen houden. En dan zijn ze boos op degene die niet zouden houden. Dat is zelfs nu in deze gebeurtenissen, is dat ook zo. Als je mensen hebt die niet, bijvoorbeeld, ik had even zo, niet met de overheid eens zijn, die worden boos. Waarom? Dat weet ik niet. Want die overheid kan er ook niks aan doen dat deze toestand er zo is. En heel eigenaardig, maar wel heel menselijk kun je dit dus allemaal voor je neus zien. Gebeuren. Verborgenheid. Want de verborgenheid, waar heeft eigenlijk al hetgeen dat om u heen is mee te doen? Ik zou zeggen, God weet er helemaal van. Geeft u zichzelf over aan de Heer Jezus, dan hoeft u niet te zitten met al de dingen die er om u heen aan het gebeuren zijn. Die zijn gewoon zo. Dit is de wereld, daar leven we in. Er is de prins van deze wereld. De hele wereld ligt in de schoot van de boze. Weet u het toch allemaal? Staat toch allemaal ook in de Bijbel? Kunt u toch allemaal zien? Dus je weet toch wat er om je heen aan de hand is? Moet je daar boos om worden? Dat zou je toch niet veel helpen? Je kunt toch maar gewoon beter doen wat voor de hand ligt, zou ik zo zeggen. Maar goed, daar ga ik het verder niet veel over hebben, want dat heeft niet veel zin. Althans, daar ben ik niet voor. Ik ben er om u de weg te wijzen, het evangelie te wijzen, de uitkomst te wijzen, het opzien en het uitzien, liever dan de argumentaties van vele mensen. Daar heb je nou echt precies helemaal geen cent aan, want er is niemand die ooit een argumentatie gewonnen heeft, want die zit zelf in de duisternis vaak. Zo, daar gaan we het niet over hebben. Maar wel, dat is een verborgenheid. En soms heeft dat met andere dingen te maken. Maar nu, hoe kunnen we de verborgenheid zien? Want dan gaat het tenslotte om. Wanneer we de Bijbel openen en het spreekt er over een verborgenheid, dan gaat het over hetgeen dat God wil laten zien, maar toch nog voor ons verborgen heeft. En nou, dat was dus in het geval van Paulus zo. Dat verhaal kennen we, anders leest u Handelingen 9 nog. En dan komt u er ook achter en dan leest u verder en dan komt u vanzelf erachter dat God die openbaart aan wie hij wil. Paulus was, het ging wel op een stugge manier zou ik al zeggen, want als je van je paard gegooid wordt, dan is dat toch wel een pijnlijke zaak. Niet alleen dat je van een paard afgevallen bent en dat je misschien je schouder of je benen of je armen gebezeerd hebt, maar dat er allemaal mensen omheen staan en daar lig jij. Ja, dat is natuurlijk ook niet zo leuk. Maar goed, het is allemaal ten goede. En het is ook ten goede uitgekeerd. Dat kunt u ook hier zien. Nou, dus zo zien we hier de verborgenheid. Die was verborgen voor Saulus van Tarsus. En nu is die aan hem geopenbaard. En nu kijken wij door de schrift heen, ja, die verborgenheid, die was ook verborgen aan die mensen in het Oude Testament. Ja, daar kunnen we van leren. Dat gaan we ook doen. Want dat is ook de bedoeling natuurlijk, dat we daarvan leren. En hoe ging dat? Konden die werkelijk helemaal niet zien? Konden die werkelijk helemaal niet weten? Nou, degene die, als het verborgen is, kunnen alleen maar degene dat zien, die dat aannemen. Aannemen is een kwestie van geloven. Geloven, werkwoord. Geloven, aannemen. En degene die het aannamen en dat zagen, geloofden, die wisten het wel. Dat was ook in het Oude Testament. Misschien wisten ze niet precies wat er allemaal ging gebeuren, maar ze wisten wel dat er is een God die hoort. En er is een God die luistert. En die God is onveranderlijk dezelfde. Altijd dezelfde. Eeuwiglijk dezelfde. Eeuwiglijk onveranderlijk. Er is geen verandering bij deze God. U kunt altijd op de knieën gaan en naar boven kijken en zeggen: Heere, ik weet u hoort. Hier is mijn probleem. Begint met het probleem ben ik. En dan, ik heb een leidsman nodig. Ik heb een herder nodig. Ik heb een heer nodig. Ik heb een vergeving nodig. Ik heb een vernieuwing nodig. Ik heb een leven nodig. U kunt zo wel even doorgaan, denk ik, als u dat wil zien. Als u het niet wil zien, dan bent u blind en dan zult u ook niks verder zien. Nou, de verborgenheid. Laat ons even gaan, dat is misschien het handigste, om even naar Hebreeën 11 te gaan. Dan gaan we daar kijken wat God zegt over deze hele zaak van verborgenheid. Want het heeft natuurlijk niks te zien wat ik zeg. Daar heeft niemand eigenlijk wat aan. Alleen als we zien dat God het zegt. En dat begint wel heel mooi, dat 11e hoofdstuk van Hebreeën. Ja, het is helemaal een prachtig boek natuurlijk. We kunnen daar wel een dagje aan besteden. Maar het geloof nu is een vaste grond. Een vaste grond. Dus je staat niet meer te wiebelen. Welke kant moet ik op? Waar moet ik heen? Wat moet ik doen? Dat is geen wiebelen. Dat is een rust. Dat is een zekerheid. Het geloof nu is wat? Een vaste grond. Een vaste zekerheid. Zie, hier wordt gekeken op de Allerhoogste. De Allerhoogste heeft een weg. Heeft een weg. Hij heeft de waarheid. Er waren mensen van het begin af aan dus die de waarheid zagen. Niet alleen hoorden, maar ook zagen. Er waren mensen die ook van het begin af aan de waarheid geloofden. En dat gaf een heel ander leven. We komen daar vaak zometeen nog wel een beetje nader op terug. Dus we gaan dit eerst wat lezen hier. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door het zelf hebben de oude getuigenis bekomen. Door het geloof, ziet u dat hier? Is dat niet een geweldig iets? Door het geloof verstaan wij. Dit is onze God. En die geloven we. En daardoor verstaan we wat hij zegt. Als we niet geloven, verstaan we het niet. Nemen we het niet aan. Is er geen gezicht op. Maar hier is een gezicht op. En hier willen we graag iets weten. Hoe zit dat nu? De meeste mensen willen niet weten wie God is. Wat God zegt. Wat God doet. Daar hebben ze niks mee nodig. Daar bemoeien ze er eigenlijk niet mee. Dan willen ze zich van terugtrekken, want ze denken: wanneer ik me ervan terugtrek, ben ik niet verantwoordelijk. Dat is natuurlijk een hele grote fout, want dat is niet zo. U bent zeker verantwoordelijk voor hetgeen dat u hoort en voor hetgeen dat u ziet en voor hetgeen dat u kent en weten kunt. U kunt weten, want God heeft een Bijbel gegeven en al was dat u geen Bijbel had, dan kon u alleen maar hier zitten en even naar buiten kijken. En dan zag u daar witte sneeuw. En dan zegt u: alles witter dan sneeuw. En dan hebben we het al. Mijn ziel, witter dan sneeuw. Hoe is dat mogelijk? Door geloof. Door geloof. Verdient? Nee, niks. Maar het is wel, ja, witter dan sneeuw. Wat een uitzicht. Je ziet al die troepen om je heen en ineens wit er dan sneeuw. Je kunt niks meer van die troep zien. Het is bedekt. Met weet ik hoeveel inches of soms voeten van sneeuw. Helemaal bedekt. Werkelijk een geweldig voorbeeld. Als je er zo naar kijkt, dan zie je het al. Het bedekt werkelijk alles. Als het niet een sneeuwstorm is, zoals we hier ook wel hebben. Maar dat is gewoon sneeuw, zoals het nu doet. En het bedekt daar alles. Dan ziet u niks meer van wat eronder ligt. Geweldig. Zo is mijn leven. Zo is mijn leven met de Heer Jezus. Dat alles is bedekt. Er is geen goed ding dat hier van mij verwacht wordt. Maar de Heer Jezus heeft het allemaal witter dan sneeuw. Een schitterend geweld toch. Het is toch een geweldig leven, een geweldig vertrouwen, een grote zekerheid ons geschonken. Door het geloof. Door het geloof. Hier, dit is een voorbeeld wat ik u hier geef. Nou, we gaan verder. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid. Ja, dus we gaan terug naar Genesis 1 en dan vind je daar de schepping. En dan zeg je, kijk, God spreekt in het Israëlgebied en het staat er en daar is het allemaal. Ja, toch heel simpel. Dat is toch heel eenvoudig. Hebt u een andere oplossing? Oh ja, wij gebruiken er miljarden jaren voor. Ja, en dan weten we het nog niet. En dan gaan we er nog maar een paar miljarden jaren bij doen. En zo maken we het gewoon getal. In het begin weet ik nog wel eens dat ik dat hoorde. Was het duizenden jaren, tienduizenden jaren, honderdduizenden jaren. Tenslotte miljarden. En je ziet, ineens is het toch al duidelijk genoeg. Dat die mens absoluut in de war zit. Die mens die zit net zo in de war als dat hij maar kan zijn. Die is gewoon binnenste buiten gekeerd. En er is echt niets aan hem dat nou enig vertrouwen uitstraalt. Ons vertrouwen is werkelijk helemaal in de Heer Jezus Christus. En er is geen vertrouwen in iets anders. Niet in enig idee van enige mens. Dat snijdt wel een hoop in één keer weg. Maar als je een rotte appel hebt, kun je beter de zaak er helemaal in één keer afsnijden. Want anders zit je er nog geregeld in de blablabla. Nou, dus daar hebben we helemaal niks aan. We gaan hier dus door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid. Alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Zo, door het geloof. Nu komen we tot één. Door het geloof. Wie is daar? Abel. Wat heeft Abel hier nou mee te maken? Ja, Abel was de eerste geborene. Of de tweede, sorry. Kaïn was de eerste. Kaïn moest er niks van hebben. Kaïn die ging zijn eigen weg. Kaïn is te dood gestorven. En Kaïn heeft nooit iets gezien van God. Ja, alleen maar de verkeerde kant omdat hij daar naar keek. Zo zou je het even kunnen uitdrukken. En dan is Abel. Hoe weet Abel nou wat hij doen moet? Hoe weet Abel nou wat hij geloven moet? Wel, als u teruggaat naar Genesis 4, dan gaat u dat zien. God in het derde hoofdstuk had laten zien dat ze moesten een offer brengen van bloed. En in het vierde hoofdstuk zie je dus dat zijn ouders moeten dat voorgedaan hebben. En hij deed het daar ook. Zijn broer, die offerde wat blaren en wat vruchten van het land. Maar het ging om bloed. En het gaat nog steeds om bloed. En het gaat om het bloed van die heuvel door Gins. En dat reinigt van alle zonden en dat is nooit veranderd. Dat was zo in relatie tot Adam en Eva en later tot Abel. Kaïn ging zijn eigen weg. En dus we zien dat verder, dus over die 6000 jaar, is dat zo geweest. En nu komen wij hier in Efeze en we zeggen, Ja, die verborgenheid. En veel mensen die toch ook, laat maar zeggen, de kerk gaan. En zeggen, ja, maar die verborgenheid in het Oude Testament. En hoe zit dat dan? Ja, dan komen we nooit tot het Nieuwe Testament natuurlijk. Want je neemt ze samen. Als je van het Nieuwe Testament naar het Oude gaat, of van het Oude naar het Nieuwe. Dan zie je wie God is. En hoe God werkt. En wat God doet. En wat we kunnen verwachten. Je gaat door de psalmen heen. Die zing je van de ene naar de ander. En dan zie je hoe geweldig het is wat God gedaan heeft. Hoe mensen erop vertrouwden. hoe mensen opzagen en uitzagen naar een verlossing. Ja, als je uitziet naar een verlossing en je bent verzekerd van die verlossing, wat heb je dan? Ja, dan heb je het antwoord op de verborgenheid. Wat is uw werkelijke verwachting? Wat verwacht u van de Allerhoogste? Wat verwacht u in uw leven met hem? Is dat de moeite waard om over te spreken? Of zegt u, nou ja, ik zie het wel. Nou, ik verwacht het wel. Ik ben verwachtende. God heeft een geweldig leven. Ik zeg niet dat het allemaal makkelijk is. Want dat is het aardse. Dat is hetgeen dat ik ben. En die wil er ook nog iets in te zeggen hebben. En als dat aan de gang is, ja, dan is het niet goed. Maar als ik me over de, door de Heer Jezus laat leiden, als mijn Heer de herder is, wat hij gelukkig is, maar er komt wel eens een vijand aankruipen die zegt, ga nou toch werkelijk daar hebben we preken, je denkt toch niet dat er iemand luistert of iets dergelijks. Dat zijn allemaal dingen die naar Ko toe komen. En er zijn andere dingen die naar in toe komen. En als je er aandacht aan gaat besteden, als je eigen daarmee gaat bemoeien, ja, dan zit je natuurlijk helemaal in de knoop. En dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat je opziet en uitziet. Begint er iemand te kletsen erachterin, dan zeg ik, wegwezen. Ik ga hier naartoe. Wij belopen. Heer, wat hebt u te zeggen tot deze man? Nou, hier is een Abel, dus die had nog geen Bijbel. Maar die had wel dat ene, dat had hij gezien. Door het geloof. Zie je dat? Daar staat hem. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd dan Kain. Hij geloofde God. Hij geloofde wat God zei. Hij geloofde wat God verteld had aan zijn ouders. Dat geloofde hij. Dat nam hij direct aan. En hij zegt, dat doen we dan. Dan doen we precies wat God gezegd heeft. Hij had de Heere God lief. En daar is hij. Ja. Hij zag de verborgenheid. Hij wilde zich overgaven aan een God die zich liet zien aan hem. Nou, zo kunnen we natuurlijk eventjes verder gaan. En dat gaan we ook doen, want ik denk dat het nadruk nodig heeft, deze dingen, dat we niet die zomaar doorlezen. Dat kan natuurlijk wel, maar dat gaan we niet doen. Dus doordat welk hij getuigenis bekomen heeft, dat hij rechtvaardig was. Alzo God over zijn gave getuigenis gaf. En door hetzelfde God, geloof spreekt, moet u toch eens lezen. Dit is 6000 jaar geleden, hè? Spreekt hij nog. Spreekt hij nog. Abel is nog niet klaar met spreken, ziet u dat? Hij is nog steeds aan het spreken. Oh, wat een prediker. Die heeft het langste gepreekt van iedereen. Ik lees het niet over Adam, ik lees het over Abel. Die heeft het langste gepredikt. Ik weet niet wat hij allemaal gepredikt heeft. Maar één ding staat als een paal boven water. Of als een rots in de branding. Hij heeft gepredikt. Hier is hij. Door het geloof heeft Abel. God zegt het. Ik geloof het. En u mag het zelf doen. En dat is de bevrijding van het leven. Ze hebben gezien de verborgenheid. Wat is de verborgenheid? De verborgenheid. Er is een lam geslacht. En Johannes noemt hem later het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Dat is de verborgenheid van God. Dat lam dat geslacht is. Oh, de volledigheid. De volkomenheid. Het volle van het kennen van het lam van God. Het volle van het weten. Jezus Christus is Heer tot verheerlijking van God de Vader. Het is niet zomaar iets dat we lezen. Het is niet iets dat we zomaar geloven. Het is als een rots in de branding. Het is een rots in moeilijke tijden. In tijden wanneer je zegt, wat moet ik nu gaan doen? Die tijden zijn altijd zo geweest. Die tijden waren ook eventjes later zo. Dat was in de dagen van Noach. Kijkt u maar verder. Het staat hier allemaal. En eerst kwam hier Enoch. Hoe wist hij dat nou? Daar staat, want daar staat niet zo gek veel van. Dus, moet u kijken, vers 5. Door het geloof is Enoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij God behaagde. Moet u luisteren, wij zien uit naar een opname. Goed, daar hebben we genoeg over gelezen. Dus daar staat genoeg over in de Bijbel. Misschien niet zoveel als u wel zou willen, of dat u er zelf... Maar er staat over in de Bijbel. We hebben erover gelezen. We zijn in het Nieuwe Testament. Maar hier is een Enoch. En die wandelde met God. En God zegt, ga maar met mij mee. Toch geweldig, geweldig. Dat was het geloof. Hij geloofde in de verborgenheid. En God gaf zijn verborgenheid aan Enoch. Kom maar met mij mee. Is dat niet geweldig? Oh, dat is bijzonder. Natuurlijk, veel later hebben we dat ook gezien bij Elia, ook bij Mozes en zo. Maar de zaak is, dit is de eerste. Dit is heel in het begin. En dan was het net precies zo als het toen in de tijd van Mozes was, in de tijd van Elia. Zelfs de discipelen die met de Heer Jezus op de berg waren, die zagen Elia en Mozes. En oh ja, die stonden stijl verbaasd daarvan. En geliefde, misschien zullen wij ook wel stijl verbaasd zijn wanneer we de opname hebben en de Heer Jezus die komt ons tegemoet in de wolken en zegt, kom bij me, de verborgenheid. Oh, zie je dat? De verborgenheid. Daar is mijn verborgenheid. Waar is uw verborgenheid? Oh, wat hebben we toch een hoop om dankbaar voor te zijn, om mee te leven, om in te leven, om een belevenis mee te hebben. Het is toch een belevenis wanneer je uitziet en zegt, ik weet dat mijn verlosser leeft. En hij komt zometeen. Hij komt er zometeen aan en dan neemt hij me mee. Nou, dus als dat niet, ik zei het, is, als u iets meer hebt in de wereld, dan gaat u gang. Maar geef mijn postje maar af ik, zei mijn moeder vroeger. Moet u luisteren, dit is toch bijzonder. Enoch, daar gaat hij. Daar gaat hij. Hij is weg. Hij is weg. Hij is niet meer te vinden. Waarom niet? Hoe kan dat nou toch? Hoe is dat nou mogelijk? Hij moet ergens gebleven zijn. Ja, hij is bij God. Hij is bij God. Oh, dan gaan we allerlei voorstellingen maken hoe dat zal zijn. Geliefde, voor mij, hij is gewoon bij God. En wanneer de Heer Jezus komt, ben ik gewoon bij God. Dan ben ik gewoon bij hem. Het zal bijzonder zijn. In ieder geval, ik wil even zeggen, ik geloof. Ja, ik geloof in deze verborgenheid. Op dit moment is die, ja, we weten wel dat die komt, maar het is nog even verborgen. En dan gaan we hem zien. Hem zien. Nu weten we. En dan lezen we hier verder in Hebreeën. Van deze. Kijk, hij heeft er nog iets bij geschreven hier. En dat is in vers 4. Gij hebt nog tot de bloeden toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Dus hij was hier al bekend, ook bij Adam en Eva natuurlijk, maar tegelijkertijd bij Abel en bij Enoch, de zonde. Ja. En dan dat wandelen met God is zo wonderlijk, want ja, dan ben je toch niet met de zonde bezig, en met God aan het wandelen ben. Bijzonder is dat toch, hè? Hoe we iedere keer zo mogen weten met God te kunnen wandelen. En dat is de vrijheid. Dat is de vernieuwing van het leven. Dat laat die oude mens achter. En die laat de nieuwe mens zien. Hier is de tegenwoordigheid van God. Wat toch een wonder van genade. Hoe is het toch mogelijk, zeg je dan toch tegen jezelf, dat God zo voor mij gekomen is. En, nou, ik ben hier even een bladzijde te ver gegaan. Door het geloof is dus Enoch weggenomen geweest, omdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weg... Dus ze hebben wel gezocht, hè. Ze hebben hem niet kunnen vinden. Ja, wat van die dingen zijn toch zo schitterend, hè, als je die leest. En ze hebben hem wel gezocht. Hij kon niet meer gevonden worden. Hoe kan dat nou toch? Waar is hij gebleven? Ja, ik weet ook niet. Maar Maar hij had wel de getuigenis dat hij God behaagde. Hebt u ook die getuigenis dat u God behaagt? Want dan gaat het tenslotte, ja, dan gaat het over het verhaal bij de buurman. De buurman die gaat niet mee naar de gemeente, die komt niet binnen misschien. Maar dat u God behaagt, dat ziet hij wel. Heel apart hoe mensen dat toch wel zien. Zelfs al zijn ze stekenblind, zou je zeggen. Maar ze zien best hoe uw leven, als u over God spreekt. Als u over de Heer Jezus spreekt, als u over verlossing spreekt, dan zien de mensen best dat hoe u met God bezig bent. Hoe ze u in de gaten houden. Ja, mensen houden je in de gaten en zien hoe je werkelijk bezig bent met de Heer Jezus. Ja, de verborgenheid. Het is voor hen verborgen. Maar als het goed is en u bent een kind van de levende God, dan is het voor u niet verborgen. Dan is voor u het leven. Tot in de eeuwigheid. Ja. Hoe het precies allemaal in zijn lijntje valt, dat weet ik niet. Dat komt. Dat heeft God in zijn hand. Ik denk dat we nog veel verrassingen hebben daarin. Ja. Dat het allemaal net een beetje anders is dan wat van onze theologen ons voorgepraat hebben. Nou, oké. Ik ga maar verder voordat ik iets verkeerd zeg. Maar kijk even hier in vers 6. Maar deze twee woordjes. Zonder geloof. Dit moet wel het ergste zijn dat er is. Zonder geloof. Dan heeft het natuurlijk over geloof in de levende God. Zonder geloof. Dat is een absolute verschrikking. Want dan is er daar een leegte. Een vacuüm. Want er is die verborgenheid. Maar er is geen zicht op. Er is geen kijk op hoe dat is, die verborgenheid. Gods verborgen omgang vinden. Er is een omgang met deze God. Die zelfs al zijn we soms met onszelf bezig, dat God is daar toch bij. En zelfs wanneer u niet doet wat het beste is voor u. Is God er toch bij en die houdt toch van u en die heeft toch zijn hand naar u uitgestrekt. Is dat ervan te kijken hoe God zelfs zegt en zijn hand was nog uitgestrekt, hoewel alles wegging van hem. Zijn hand was nog uitgestrekt naar die mens. Maar zonder geloof. Zonder geloof is dat toch wel een hele pijnlijke zaak. Zonder geloof is daar een leegte van je welste. Die is niet voor te stellen zonder geloof. Ja, hier komen we natuurlijk bij het hoofdstuk van het geloof. Daar zitten we nu in. En als je dat ziet. Als je ziet die mensen die geloofd hebben. Ik zou zeggen de meest merkwaardige dingen die hier toch gebeuren. Kijk je maar even met me mee. Dus eerst lezen, maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Want die tot God komt moet geloven dat hij is en, ziet u dat en staan? En, een beloner is degene die hem zoeken. Oh, hij is een beloner. Is het een beloning waard? Voor God wel. Maar dat hij me gaat zoeken. Waarom zou ik een beloning krijgen voor iets dat voor mijn goed is? Dat is toch wel heel apart. Nou geliefde, zo is God. U komt naar hem toe en u wordt beloond met een zaligheid die met niets te vergelijken is. God is een beloner voor hen die hem ernstig zoeken. En dat ja, is het ernst met Ko? Is het ernst met Marco? Ja, oké. We gaan verder. We gaan wat dieper in dat hart. We gaan wat meer in dat leven. We gaan wat opener zijn. Die verborgenheid die wordt geopenbaard. Oh, wat een openbaring. Oh, wat een licht. Oh, wat een leven. Oh, wat een liefde. Oh, wat een vergeving. Oh, wat een verlossing. Oh, hoe is het mogelijk dat ik dat allemaal mag ontvangen, zo onverdiend. Dat, geliefde, is God. Dat is De verborgenheid die geopenbaard is. Dat is de Heer Jezus Christus. Dat is Hem die we lief kunnen hebben. Die we lief mogen hebben. En geliefde, dat u Hem lief mag hebben. Dat u Hem liever mag hebben dan iets anders in deze gehele wereld. Want het is, Hij is uw liefde waard. En ja, ik ga het toch maar zeggen. Vreemd genoeg. Is uw liefde Hem waard? Ik begrijp dat niet. Want wat moet Hij met mijn liefde? Maar Hij houdt van mij. Hij houdt van u. Hij wil dat u Hem lief hebt. Dat u vertrouwen in Hem hebt. Dat Hij zal leiden. De Heer is mijn herder. Oh, wat een herder. Oh, wat een liefdevolle herder. Oh, wat een genadige herder. Wat een barmhartigheid dat er uitstraalt. Wat een leven dat erin zit. Het is zo bijzonder. En wanneer je deze Heer Jezus Christus kent, deze verborgenheid kent, dan ziet u zelfs in het Oude Testament, als ik het even zo uit mag drukken, heel voorzichtig, want het zelfs komt er natuurlijk niet in voor, want God sprak. En God spreekt alleen maar de waarheid. God spreekt alleen maar het leven. God laat alleen de blinden maar zien het eeuwig licht. En hier kijken we even mee. Dus Hij is een beloner in degene die Hem zoeken. Dan gaan we even naar dat zevende vers. Door het geloof, heeft Noach, God sprak met hem. Noach, ja, heren, hier ben ik. Vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden. En bevreesd geworden zijnde. De ark toebereid. Nou kun je dat even voorstellen. Ik ga het even gewoon op zijn menselijk zeggen. Hoe kan deze mens dat geloven? Hij heeft nog nooit gezien. Er is nog geen dropregen gevallen. Want het regende niet. De aarde die werd gewaterd door de mist. Geen dropregen. Hier zal er een beekje gekabbeld hebben en daar misschien een riviertje. Maar voor de rest, geen water. En nu zegt God tegen deze man, ga een ark bouwen voor de behoudenis van je gezin. Want deze hele aarde, die zal onder water komen. Zou Noach nou werkelijk niet even zo gezeten hebben? Wat zegt God nou? Een ark? Hout? Ja, dus misschien als je me de tijd geeft niet direct een probleem, maar er is nergens water hier. Ik kan hem geen eens laten varen. En ja, geeft hij er eens licht op? Hoe zit dat nou toch? Ja. Wat zegt u ervan? U die luistert. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak, vermaand zijnde van de dingen, moet u kijken, hier staat het, die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin. Door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Nou, dat was al moeilijk genoeg om het te lezen, maar om dat werkelijk mee te maken, dat kun je toch niet, ja, dat kun je toch niet vatten? Wat moet je daarmee doen? Zij zeggen waar je het mee kunt doen. Je kunt het geloven. Je kunt het gewoon geloven, want God zegt het. Dat het misschien wel een van de meest voor ons buitengewone dingen die gevraagd werden. En hier is de verborgenheid Gods. Maar Noach geloofde God. Die zei niet, ja, maar dat kan toch niet? Ja, maar waarom zou dat zo zijn? En ja, maar wat moet ik dan gaan doen? En hoe kan ik nou op het water leven zonder... Nou, er zijn, ik zou wel zeggen, 1001 vragen. En die heeft hij niet gevraagd, volgens mij. Nee, wat dan? Hij geloofde God. De verborgenheid. De verborgenheid. Oh. Behoudenis. Zie je het woordje staan? Behoudenis. Hij was behouden hier. Hij werd behouden in het midden van de ark. Die hij mocht bouwen voor God. Het was niet voor hem. Het was voor God. Want het is een getuigenis voor God. Die Noach daar bouwde. Ah. Dat moet toch wel een hele... Wat, er is niemand anders die dat blijkbaar zag. Want dat zien we later wel als die ark, als ze de ark ingaan. Dan gaat er alleen maar Noach en zijn vrouw en de zonen met de vrouwen erin. Dat is alles, met z'n achter. Ja, dat moet toch werkelijk. En dan, wat denkt u? Van al het volk dat daar omheen gestaan heeft. Want later lezen we door Petrus dat hij was een prediker der gerechtigheid. Dus je ziet hem daar prediken en die mensen daar staan lachen, jouwen. Hebt u wel eens gepreekt op een plaats waar ze u uitlachten en uitjouwden? Ja, heb ik ook wel eens gedaan. Ja, is wel interessant. Want... Je hoeft je eigenlijk nergens druk om te maken. Want dat doet de Heer, die zorgt wel voor je. Maar het is zo bijzonder. Het is ook zo triest. Dat mensen zo tegen God tekeer kunnen gaan. Wanneer ze je uitjouwen omdat je het evangelie predikt. Omdat je daar misschien op de straat of ergens anders, maakt het niet uit. Nou, in ieder geval. Daar is Noach. En dit eenvoudige dat hier gezegd wordt. Hij geloofde God. Nou, eventjes iets anders dan. Op een aanvulling daarin. Hij geloofde God. Wie is God? Behalve onze Heer. Hij is God. Hij is Heer van het heelal. Hij is schepper van het heelal. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. En zeker voor ons die in deze tijd leven, kunnen dat wel zien. Hier is de verborgenheid. God is bij machte. Ik mag mijn leven overgeven aan hem, die getrouw is. Die weet, die kent en die ziet. En die alles van tevoren in zijn hand heeft. Ja. Dan zijn er voor mij wel eens benauwdheden. Hoe kan dit en hoe gaat dat gebeuren? En wat dan gaat daar geschieden? En hoe moet ik hiermee verder? Dat alles is er bij God niet. Bij God is er alleen maar zekerheid. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Geliefde, wat een antwoord dat is toch. Ik geloof. Hebt u dat wel eens gezegd? Ik geloof in God de Vader. Gelooft u in God de Vader? Gelooft u in de God de Zoon? Gelooft u in God de Heilige Geest? Gelooft u in de drie enig, almachtig, alwetend, alziend, alomtegenwoordig zijnde God? Gelooft u? Of komt het alleen maar een beetje naar voren wanneer het toepasselijk is in uw gedachten? Wanneer u denkt dat kan wel. Zou het toch wel mooi zijn als we wat meer dingen hadden die niet konden. Die niet mogelijk zijn. Ja, daar zijn we wel een beetje benauwd van natuurlijk. Want we willen het allemaal graag in handen hebben. We willen het allemaal graag regelen. Hebt u wel eens een ark gebouwd? Een ark van het leven. Een ark waarop u niet vooruit kunt zien. Hoe moet dit aflopen? Hoe moet dit gaan? Hoe moet dit verder? Dat je niet kunt zien wat God gaat doen. Dat je niet kunt begrijpen wat God gaat doen. Zo is deze zaak geleden. Deze zaak. Verborgenheid. De verborgenheid van het geloof. De verborgenheid in de Heer Jezus Christus. Alles is in hem verborgen. Ik heb me vaak afgevraagd. Hoe Abraham. Hoe is dat mogelijk? Abraham. Word eens wakker. Ik wil dat je je zoon neemt. Je gaat 3 dagen reizen. En dan ga je hem offeren. Wat? Hoor ik dat goed? Hoe zou Abraham werkelijk gereageerd hebben? Er staan geen vraagtekens daar in Genesis 22. Hij staat op. Is gereed en gaat met zoon, met wat knechten om de zaak te dragen, want ze gaan 3 dagen reizen en dan gaat hij zijn zoon opofferen. Aan God, want die heeft gezegd, die heeft gesproken en ik geloof God. Gelooft u ook God? Zijn er ook dingen waarvan God zegt, offer die maar aan mij. Misschien zegt hij ook wel van dingen. Gooi ze maar gauw weg. Dan ben je er vanaf. En kijk naar mij. Geliefde. Als we werkelijk goed luisteren. Zouden er dan niet veel dingen zijn. Dat we niks meer mee te doen hebben. Dan zou die leegte. Die we proberen op te vullen. Met allerlei dingen rondom ons heen. Die zou opgevuld worden. Met hem. Ik heb me vaak afgevraagd, Abraham, hoe was die opkomst? Hoe was die uitzending? Hoe was dat? Daar 3 dagen zo met je zoon wandelen. Iedere uitdaging als het ware, heeft zo zijn eigen punten daarin. We hebben even sommigen kijken, u kunt er verder over nadenken over Noach. Zo denken we even na over Abraham. Hoe ga je daarmee om? Hoe zijn deze dingen mogelijk? Want we weten niet wat er daar voor ons ligt. Geen idee. U weet niet wat morgen, u weet niet wat vannacht zich voordoet. Wij bidden hier wel. Heren, laat de stroom niet afgaan, want dan wordt het gruwelijk koud. Gruwelijk koud. Ja, dat hebben we 1 keer gehad en dat is koud. En toen was nog geweest zo'n vorst. Met dit soort weer, we zeggen ja, we moeten toch een beetje kijken. Heren, wat wilt u doen? Net als vorige week, we zouden boodschappen gaan doen, auto staat niet. 2027, geloof ik. Ja, oké. Dus dan, wat wil de Heere nu dat we doen? Het is wel heel mooi dat je voortdurend op de Heere mag vertrouwen. Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Hier hebben we dus Abraham. Ja. Er staat verder dat hij is inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land. Hij heeft in tabernakel gewoond met Isaac en Jacob. Nou, die hebben ook wat meegemaakt natuurlijk. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Wat een vers, hè? Vers 10 is dat. Vers 10 is dat. Is dat niet mooi? Hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Zo, daar kun je het beste mee bezig zijn natuurlijk. Ja. Je staat toch iedere keer weer van te kijken. De heer Sarah, op zo'n hoge leeftijd. Maar ja, zij heeft toch getrouw geacht. Degene die het beloofd had. Wat heeft God beloofd? Oh, God heeft zijn zoon beloofd. God heeft zijn zoon beloofd. God heeft alles gezet in hem. En hij wil dat alle eer en heerlijkheid naar hem toe gaat. En van hem straalt al de genade en waarheid uit. Ja, de wet die was door Mozes gebracht, maar genade en waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Oh, wat een liefde, wat een vrede, wat een rust komt eruit. Hoe is het allemaal mogelijk? En zo gaan we hierdoor. Ik ga even verder hier in vers 22. Door het geloof heeft Jozef stervende gemeld van de uitgang der kinderen Israëls. En het is al een hele tijd verder. Een hele tijd verder. En dan zegt hij, oh ja, ja. Straks komen jullie Egypte weer uit. Oh. Ja, Egypte, dat is een beeld van de wereld. Farao is een beeld van de duivel. Nou, dan kunnen we heel de wereld ligt in de schoot van de boze. Kunnen we dat zien? Ja, dat kunnen we wel zien. Dat kunnen we wel zien. Oh, die boze, die kan wat aanrichten. Die heeft wat kapot gemaakt. Ah, dat is het enige dat hij kan, is kapot maken. Hij heeft nog nooit iets gemaakt. Hij heeft alles kapot gemaakt dat er maar kan zijn. Je ziet hoe alles verroest, alles oud wordt. Ik zie daar bomen staan en die vergaan helemaal. Dat gaat allemaal, wordt dat oud en dat valt een keertje om. En zo zie je alles vergaan. Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. Alles ziet er wel schoon uit soms, maar het vergaat. Het vergaat. Het is aan het vergaan, zelfs wanneer je dat niet ziet. Ik zeg, ik ging maar iets vertellen, maar dat ga ik niet doen. Die volgende, dat is Mozes. En Mozes, die was groot geworden en die heeft geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden. En moet u kijken wat hier staat in vers 25. Verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte. Wat hij zag op de vergelding des loons. Hier kijkt Mozes, die kijkt vooruit en die zegt. Ah, je kan beter de Heere dienen dan in Farao's omgeving leven. Je kan beter God vertrouwen dan Farao. Farao was natuurlijk helemaal niet te vertrouwen, want hij is een beeld van de duivel. Hoe kan je dat nou vertrouwen? Die heeft nog nooit iets goeds gedaan. Die heeft alleen maar bedrogen, gelogen en ga zo maar door. En is het niet apart dat die mens kiest liever, want die kiest even zo goed. Er is een keuze hier tussen de Heere volgen of de vijand volgen. En de Heer is er iemand die je absoluut steenhard bedrogen heeft van begin tot eind. En dat doet hij nog steeds. En die ga je volgen. Hij liegt. Ik ga het inderdaad zeggen. Hij liegt dat hij barst. En God. Zo heerlijk. Zo bewezen heeft. Hoe hij zorgt. En dan. Die verborgenheid. Waarin dat Oude Testament. Zowel naar uitkeek. Hoe is het. Hoe gaat dat? Wat gaat dat worden? Wat is het precies? En dan zie je, dan komt de Heer Jezus daar in het Nieuwe Testament. En zou je zeggen, nu spreiden ze de armen uit en zeggen, oh Heer, wat zijn we blij dat u gekomen bent. Nee. Nee. Hier is de verborgenheid. Zien jullie het niet? Johannes de Doper, die zegt het zo mooi. Ziet! Nou, dan moeten toch velen, die indruk van de prediking van Johannes, die moet toch geweest zijn in de harten en levens van die mensen. En zeker toen ze kwamen tot dat kruis. Dat ze toch zagen, dat is het lam van God. Het is niet te geloven. dat mensen daaraan voorbij zouden gaan. De verborgenheid van God. Gelooft u? Gelooft u? Durft u te geloven? Durft u opzij te zetten wat u al uw leven gedacht en geleerd heeft zelfs? Wat u altijd aangehangen hebt? Wat u in uw bezit hebt? Wat u vasthoudt? Durft u het? Durft u het om vandaag dat allemaal opzij te zetten? En te zeggen, Jezus Christus is Heer van mijn leven. Oh, de verborgenheid van God. Wil u Gods verborgen omgang zien? Wil u daar in die liefde van leven? Wil u weten wat het is om zo met hem te wandelen in de duisternis van het leven? In deze wereld die ligt in de lap, in de schoot van de boze. Wilt u zien het licht? Wilt u zien het leven? Wilt u zien het hart van de Heer Jezus Christus? Wilt u zien een ware verlossing door het bloed van het Lam? Wilt u zien wat het leven betekent in de Heer Jezus Christus? Een nieuw leven. Oh, heel groot, heel vrij. Heel groot voorrecht ook. Wat een liefde. Wat een nabijheid van een heiland die gekomen is om zondaren zalig te maken. Oh, wat een oneindige grote zaligheid is dat. Hier, ja, je moet toch even denken hier zo als je door dit hoofdstuk heen wandelt of heen loopt. Hoe je het maar hebben wil. En daar krijgen we toch een paar mensen. Daar heb je toch wel heel wat mee. En de een die van is in vers 31. Ja, dat die gelovigen, er waren wat gelovige mensen in Israël, dat die al die dingen nog zagen van het paasgaan en dergelijke. Maar dan kom je bij een Jericho en dan kom je een hoer tegen. Ja, dan moet ik van wegrennen. Oh. Misschien wil ze wel het evangelie van de verborgenheid horen. Misschien wil ze deze God wel aanhangen. Dat dacht je toch niet? Ja, ik dacht het wel. Ze gelooft. Ze gelooft. En weet u, dat deze hoer, die gaat u straks zien als u ook naar de Heer Jezus toe gaat. Die gaat u zien in de hemel. Want deze hoer, die komt van dezelfde Adam en Eva af als u en ik. Er is geen verandering, er is geen verschil in. Laat dat even heel duidelijk zijn. Er hing destijds een man naast de Heer Jezus aan het kruis, een moordenaar. En er is geen verschil. We hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Maar we mogen de heerlijkheid van God zien in die verborgenheid, in de Heer Jezus Christus. En bevrijd zijn van wat wij zijn. Wat wij zijn. Het is zo mooi wanneer je het eerste hoofdstuk van Matthäus leest. En je ziet daar die vier vrouwen in. En ja, daar heb je Tamar. Ja, daar is Rahab. En daar is Rut. Vooral die eerste drie. Is het niet diep zoals God dat neergezet heeft? Voor ons, voor u en mij. Dit zijn degenen waardoor de Heer Jezus gekomen is ook. Ja, wat een bijzonderheid. Wat een bijzonderheid. En dan krijg je een hele tegenstelling. Een Saulus van Tarsus. Een vervolging. Een vervolger van de christenen. In zijn tijd. En hij, hoe komt hij hierbij? U ziet, God is geen schuldenaar van wie dan ook. Hij heeft alle schuld verrekend aan het kruis. Is het niet geweldig om te weten? Wat, Wat een openbaring van een verborgenheid. Aan dat kruis is al mijn schuld betaald. En die was groot. Die was groot, geliefde. Die was zeer groot. Maar al mijn schuld is betaald. Oh, wat een heiland, wat een herder, wat een heer. Hoe groot zijt gij, mogen we wel vragen. Want we zullen een eeuwigheid nodig hebben om te zien hoe groot hij is. Ja. Ja. Hoe groot. Hoe groot is uw God? Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig slot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij mij geleiden. Hoe groot is uw God? Is uw God groot genoeg om mee te leven? Is uw God groot genoeg om u te leiden? Bent u klein genoeg om geleid te worden? Is uw God groot genoeg om u mee te nemen naar zijn huis op zijn tijd? Ziet u uit naar wat deze God doen wil, naar wat deze God gedaan heeft in de Heer Jezus Christus? Noach bouwde een ark. Bouwt u ook een ark? Abraham offerde zijn zoon. Offer u ook hetgeen u het meest dierbare is? Ja, zo zien we de een na de ander. Mozes verliet Egypte. Beeld van de wereld. Hebt u ook Egypte verlaten? Dat verschrikkelijke beeld van de wereld. Ja. Wat een voorrecht is er voor ons. Dat we deze Heer Jezus mogen leren kennen. Wat een bijzonderheid heeft God ons gegeven. In zijn volbracht werk. Door het geloof. Mag u deelname hebben. Aan deze herder. Deze Heer. Deze Heiland. Lieve Vader in de hemel. Wij danken u zo zeer. Dat u dat aan de kinderkunst geopenbaard hebt. Ik dank u dat ik een van die kinderkunst mag zijn. Niet alleen dat u het geopenbaard hebt aan me, maar dat ik de openbaring mag delen met velen. Ja, dat we mogen zien de verborgenheid van God. De heerlijkheid van hem die zichzelf gegeven heeft. O, lieve God. We bidden dat zo in deze dagen nog velen mogen komen. Knielende bij dat kruis. Dat eeuwige licht. Die grote verborgenheid. Dank u voor de Heilige Geest die gekomen is. Om ons deze dingen te laten zien. Ik kan alleen maar zeggen. Neem mijn leven. Laat het Heer. Toegewijd zijn aan uw eer. O Heere, wil gij nog veel harten aanraken deze dagen? We kunnen alleen maar zeggen, dank u Heer, dank u Heer. Want het is allemaal in uw hand om deze verborgenheid te laten zien. Het is verblindend dat licht, maar het is verrijkend dat leven. O God, wat bent u goed. En wat bent u groot. En wat bent u genadig. Ik kan alleen maar danken. En zeggen halleluja. Geprezen zij uw naam. tot in der Ewigkeit. Amen.